8. Als je door een hel gaat, blijf dan doorgaan. Winston Churchill. Jozef van den Broek, geboren op 28 mei 1896. Kapitein Knape trok op zijn paard in de richting van de Brugse gevangenis het Pandrijtje. Van op de Rozenhoutkaai genoot hij van het zicht van de Brugse Belforttoren en de 17e-eeuwse herenhuizen langs de Rijenrivier. Enkele zwanen trompeteerden in zijn richting en vlogen daarna op. Aan de ingang van het poortgebouw van de eeuwenoude gevangenis liet hij zijn paard in de goede handen van een bewaker achter. Die gaf de merrie enkele klopjes in haar hals. De almoezenier nam de kapitein mee naar de directeurswoning. Kapitein Knape toonde de gevangenisdirecteur zijn brief die door de stafchef was opgesteld en door de minister van Oorlog was ondertekend. Is het al zo ver gekomen dat we gevangenen moeten inzetten? Vroeg de directeur nadat hij enkele keren gulzig van zijn sigaar had getrokken. Als de Duitsers binnenkort het land zouden bezetten, dacht de directeur, dan moest hij het met hen op een akkoordje weten te gooien. En hij mocht er niet aan denken dat ze zijn luxe sigaren zouden afnemen. Een van uw gevangenen beschikt over de nodige kwaliteiten, zei de kapitein. Het zijn dievenmoordenaars en verkrachters. Dat zijn geen mensen, maar beesten. De directeur spuwde zijn woorden met afschuw uit. Maar goed, ik zou de minister niet durven tegen te spreken. Neem maar mee wat u wilt. Het zou me niet verwonderen als u al neergestoken wordt voor u het einde van de straat haalt. Ik heb maar één man nodig en hij zit hier onschuldig vast, zei de kapitein. De directeur begon luid te lachen, waardoor zijn gele tanden zichtbaar werden. Dat zeggen ze allemaal, grinnikte hij nog na. Iedereen zit hier onschuldig of per vergissing. De kapitein liet zijn sigaar zachtjes langs de rand van de asbak rollen, waardoor de askegel in tweeën brak. De zon stond hoog aan de hemel en op de binnenplaats van de gevangenis stonden een tiental gevangenen naast elkaar. In het gebouw loerden de andere gevangenen achter het traliewerk vanaf de 4 verschillende verdiepingen naar beneden. Een gevangenisbewaker en kapitein Knape kwamen langs de rij gewandeld. Waarvoor zit jij hier? Sprak de kapitein de eerste gevangenen aan.
Ze hebben zich vergist. Ik ben geen Bacchusklant. Mijn broer, die heeft het gedaan, antwoordde de gevangene met het ingevallen gezicht en kleine kraalogen, overtuigd.
En jij? Vroeg de kapitein aan de derde gevangene in de rij.
Er werd een bank beroofd en ze konden de overvallers nooit vinden. Toen hebben ze mij maar opgepakt. Ik had er niks mee te maken, loog de gevangene met wezelachtige trekken.
De gevangenen stonden al geruime tijd in de vlakke zon. Het zweet liep van hun lijven af. Ze stonken, de ene al feller dan de andere. De kapitein zag de uitdagende blik op het gezicht van de zesde gevangene en bromde in zijn richting.
Ook onschuldig zeker?
De gevangene lachte. Hoe je het raadt, zei hij op een valse toon.
Maar jij ziet er proper uit in dat uniform van je. Je mag ons altijd komen vergezellen.
Ik zal wel goed voor de legerkapitein zorgen. Traag likte de gevangene met zijn tong aan zijn bovenlip. De gevangene sprong een meter vooruit. Het was zijn bedoeling om de kapitein te laten schrikken. Met zijn haantjesgedrag wilde hij zijn eigen aanzien tegenover de andere gevangenen laten stijgen. Maar de kapitein reageerde vliegensvlug. Hij schopte het been waarop de gevangene naar voren leunde onder hem uit, waardoor de gevangene in het zand viel. De andere gevangene proestte het uit. De bewaker wilde weliswaar te laat in actie schieten, maar de kapitein maakte met een handgebaar duidelijk dat hij niet moest ingrijpen.
En jij, waarvoor zit jij in de bak?
Vroeg kapitein Knape met vernieuwd engelengeduld aan de laatste gevangene uit de rij.
Voor moord, aarzelde de jonge man. Mijn naam is Jozef van den Broek en ik heb een man vermoord.
De kapitein bekeek hem van kop tot teen en glimlachte. Kom maar met mij mee. De 18-jarige Jozef van den Broek had nooit durven te verhopen de gevangenis zo snel weer te verlaten. Levendig herinnerde hij zich nog hoe hij er in de eerste plaats terecht was gekomen. Hugo van den Broek en zijn echtgenote Vivianne Cresus waren welstellende burgers nabij de stad Boom. In 1885 lieten ze op hun pas geërfde landgoed een herenwoning in neoclassicistische stijl optrekken. Ten zuidwesten van het gebouw bevonden zich een schuur met doorrit en een wagenhuis. De stallen werden al snel met een tiental paarden gevuld.
Hugo en zijn vrouw koesterden een vurige kinderwens. Maar de God, tot wie ze elke dag trouw baden, gaf geen gehoor. Zo gebeurde het dat Hugo meer en meer tijd bij zijn kostbare paarden spendeerde en Vivian stilaan in het grote huis wegkwijnde. Net toen ze alle hoop op een kind hadden opgegeven, werd Jozef op hun stoep ten vondeling gelegd. Ook was Jozef niet zijn eigen kind, Hugo sloot hem meteen in de armen. Maar Vivian haatte hem vanaf de eerste dag dat ze hem zag. Ze was ervan overtuigd dat hij daar met opzet was neergezet om haar het bloed onder de nagels vandaan te halen. Als ze zelf geen kinderen kon krijgen, vond ze, dan hoefde ze er zeker geen van anderen te krijgen. Het was een belediging. Jozef was voor haar een vreemde en niet haar eigen vlees en bloed. Vanaf het begin werd Jozef door Hugo opgevoed en hij nam al snel zijn passie voor paarden over. "Kijk, jongen, zo maken we een paardenknoop," zei Hugo. Gehurkt keek de zesjarige Jozef verwonderd toe. Zijn blote knieën waren licht geschaafd en vuil van het ravotten. "Wat zijn paarden toch geweldige dieren, als mensen zelfs een knoop naar hen noemen." Hugo lachte hoofdschuddend. "Maar, ezels hebben toch geen knoop?" vroeg de jongen iets wat ongerust. Nu kwam zijn vader haast niet meer bij van het lachen en had alle moeite om het touw door een ring te halen. Aan de kant, die aan de halster van het paard kwam vast te zitten, maakte zijn vader een lus. "Het is een knoop die ervoor zorgt dat je paard niet los kan. Maar als het paard in paniek raakt, dan kan je zelf de knoop lostrekken met een stevige ruk aan dit onderste touw, zie je?" Hugo liet de knoop weer verdwijnen. "Nu ik!" klonk het enthousiast, en Jozef sprong recht. Na enkele keren proberen slaagde hij erin om een paardenknoop vast te leggen. Met samengeknepen ogen tuurde Hugo naar de horizon. "Zeg, jongen, wat dacht je van nog snel een ritje? Geweldig!" Jozef liep het touw aan de ring bengelen en liep joelend de stallen in. Kort daarna werd hij met een merrie weer naar buiten gedragen. Behendig maakte hij ze vast met een paardenknoop. Wat later stond Jozef op een laddertje de merrie te borstelen. "Zoon, poets goed waar het zadel komt te liggen," gaf Hugo aanwijzingen. "Als er zand of modder op haar rug blijft zitten, dan kan die onder het zadel gaan schuren en voor wondjes zorgen." De merrie liet haar hoofd zakken en sloot gelukzalig haar ogen. "Ze vindt het leuk?" lachte Jozef. "Maar natuurlijk vindt ze het leuk. Het poetsen valt niet alleen goed aan, het is ook goed voor haar bloedsomloop." "Omloop? Dat leg ik je later nog wel allemaal uit." Na de poetsbeurt zadelden ze het paard op en trokken ze er enkele uren in de Ruppelstreek op uit. Zo dwaalden ze langs de verlaten kleiputten waar vanaf de 13e eeuw boomse klei afgegraven werd. Pas bij valavond keerden ze terug naar het landgoed. Nadat ze het paard wasten en de andere paarden voederden, was het al pikkendonker. Lachend stapten ze naar de woning. Jozef stond al halverwege de buitentrap die naar de achterkeuken leidde, toen er vanuit de herenwoning hysterisch geroep klonk. Gekletterd, iets werd aan diggelen geslagen. Vivian stond te roepen en te vloeken. "Aap, oerjong," klonk het gesmoord. Als een geest uit een fles verliet het enthousiasme Hugo's lichaam. Moedeloos schudde hij zijn hoofd. "Spijt me, jongen." Jozef voelde de bui al hangen, trok een pruilip en sprong met twee treden tegelijk naar binnen. "Het wordt al kouder s'nachts," sputterde Jozef tegen en hij slenterde naar de stal. "Spijt me dat je weer in de stal moet slapen," fluisterde Hugo hem nog na. Met hangende schouders beklom hij de trap en slofte naar binnen. Als Vivian een driftbui had, dan was ze onhandelbaar en moest Jozef het stevast ontgelden. Die nacht viel Jozef op een bed van stro naast een merrie in slaap. Ook al slapen paarden meestal rechtop, zodat ze meteen kunnen vluchten en ze geen seconde verspillen door recht te krabbelen, toch lag deze merrie de hele nacht rustig in het stro. Het leek wel alsof ze aanvoelde dat ze voor warmte moest zorgen, want buiten flirtte de temperatuur met het vriespunt. De stallen werden Jozefs echte thuis. Als hij uitzonderlijk nog eens een keer in het herenhuis bleef slapen, dan was hij al voor het eerste zonlicht het huis uit. Na zonsondergang kwam hij weer stiekem binnengeglipt. Het was de enige manier om Vivian te ontwijken. Enkele jaren later kwam Jozef op een ochtend bezweet de woning binnengerend. Zijn korte broek ging vol hooi en zijn schoenen waren tot op de draad versleten. Van de inspanning hijgde hij en aarzelend zette Jozef enkele stappen op de rode tegelvloer van de keuken. Moeder, waar ben je? Riep hij. Een kopje kletterde tegen een ondertas. Noem me niet zo, zei Vivian. Ik ben je moeder niet en jij bent zeker mijn zoon niet. Ik heb geen kind. Onhandig friemelde Jozef met zijn pet die hij ter hoogte van zijn middel hield. Jozef hoopte dat hij nu niet in een tonggewelfde kelder naar onder het huis opgesloten zou worden. Daar had hij het afgelopen jaar meer tijd gespendeerd dan hem lief was. Vivian wist dat ze hem niet meer kon straffen met een overnachting in de stal. Er is iets met vader, probeerde Jozef opnieuw. Genoeg, bulderde Vivian, en ze schoot op de jongen af. Onderweg greep ze een bezem vast en haalde ermee naar hem uit. Met gemak ontweek hij de uithaal. Stop met ons zo te noemen. Ditmaal trof ze raak met de bezem. Jozef ging tegen de vloer en incasseerde nog enkele rake klappen van de steel. Eerder had Jozef de stallen uitgemest en tegen zijn gewoonte in de hooivork achter een van de scheidingswanden achtergelaten. Toen hij terugging, hoorde hij gekreun en gejammer uit de achterste stal. Verlamd van angst sloop hij dichterbij en keek door een kier naar binnen. Door de kier zag hij enkel zijn vaders gezicht, vertrokken van de pijn. Was hij op de hooivork gevallen, vroeg Jozef zich af. Aangedaan was Jozef naar binnen gelopen en daar lag hij nu opgerold voor de vrouw die hij al weken wist te ontduiken en hem haatte. Kom alsjeblieft mee, huilde Jozef. Hij gaat anders misschien dood. Met tegenzin volgde ze hem naar de stallen. In de laatste stal zag ze een beeld dat voor eeuwig op haar netvlies gebrand zou staan. Haar man lag languit op zijn rug. En bovenop hem zat de huisbediende, de 24-jarige Claire. Stiekem bedreven ze er de liefde. Met een oerkreet stortte Vivian zich in de stal en duwde met een ongeziene kracht Claire van hem af. De meid stootte haar hoofd tegen de stalmuur en bleef uitgeteld op de grond liggen. Omdat wij geen kinderen kunnen krijgen, probeer je het maar met een ander, riep Vivian. We hebben een zoon, zei Hugo, smeerlap. Vivian greep de hooivork, die Jozef inderdaad vergeten was, en stak haar achteruit kruipende echtgenoot tweemaal krachtig in zijn beuk. En nu help jij mij om hem te begraven, richtte Vivian zich tot Jozef. De jongen knielde naast zijn vader neer, pakte hem vast en begon luid te snikken. Kordaat stapte Vivian op hem af en trok hem recht aan zijn kraag. Jij gaat hem nu helpen voordat Wicht wakker wordt en daarna vlucht je zover als het kan. En als je niet doet wat je zegt, dan draai jij hiervoor op. Ijskoud, sprak Vivian de woorden uit. Toen de huismeid weer bij bewustzijn kwam, lag Hugo al een meter onder het weidegras begraven en was Jozef op de vlucht. Enkele jaren later zag Jozef toevallig zijn moeder van op afstand bij een optocht. Ze was in het gezelschap van een andere man en ze duwde lachend een kinderwagen voort. Overal bood Jozef zich aan om te werken. Geen enkele klus weigerde hij. Zo kon hij een tijdje in een van de 160 steenbakkerijen die de Ruppelstreek rijk was aan de slag. In de zomer werkte hij zonder morren van 4 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds, 15 uur per dag. Na een jaar te zijn uitgebuit, trok hij richting Gerardsbergen waar hij populieren hakte voor de luciferfabriek La Gramme Antoise. Ook het vuilere werk in de wegenbouw, pek en teer tussen de betonvlakken als bindmiddel gieten, schrok hem niet af. Door het harde labeur, zijn overlevingsinstinct en de wil om te werken, veranderde hij van een schriel mannetje in een gespierde kerel. Zijn geluk kwam dan ook niet op toen hij in juni 1911 op zijn 16e terug paarden mocht verzorgen op de herenhoeve van de hooggeplaatste generaal-majoor Antoine Toussaint. Jozef stond niet alleen in voor de verzorging en het bereiden van de paarden, hij poetste er ook de woonvertrekken van de generaal-majoor. De generaal-majoor was een vrek en betaalde Jozef geen cent. Dat vond Jozef niet erg, want hij was omgeven door paarden. De edele dieren leken hem tenminste te begrijpen. Jozef vergeet zeker niet de wendeltrap te kuisen, zei Toussaint streng. Zeker, generaal-majoor. De oude gierigaard stond erop om zo door Jozef aangesproken te worden. Op handen en knieën boende Jozef vlijtig de vlekken van de vloer van de werkkamer. Generaal-majoor Tossin was in zijn vertrek vergezeld van een of andere rosse generaal. Samen met de generaal sprak hij alle facetten van de naderende oorlog samen. Vandaag debatteerden ze over de mogelijkheid om eventueel koloniale soldaten in te zetten. Maar je kunt toch onmogelijk zwarte inzetten in een oorlog tussen beschaafde landen, klonk de rosse generaal overdreven expressief. Toussaint knikte hevig en vulde hun glazen bij.
Hoogst onstaatkundig, onrechtvaardig en gevaarlijk, voegde Toussaint toe.
Wat vind jij ervan, jongeman? Richtte de generaal zich tot Jozef. De rosse generaal had waarschijnlijk al enkele kleinerende en venijnige opmerkingen in zijn achterhoofd klaar, dacht Jozef. Toch veerde Jozef uit beleefdheid recht.
Laat hem, zuste Toussaint.
Maar de generaal wilde van geen wijken weten. Kom aan, spreek, drong de generaal aan. En hij rolde tussen duim en wijsvinger het uiteinde van zijn rosse snor tot een punt. Mag je zwarte onderdanen inzetten in een strijd tussen beschaafde landen? Allang besefte Jozef dat geen enkel antwoord het goede zou zijn. Zenuwachtig kneep hij de spons in zijn handen samen.
Generaal-majoor, de paarden, richtte Jozef zich tot zijn baas.
Juist, ja, de paarden hebben dringend water nodig in de stal, ga maar, zei generaal-majoor Toussaint.
In de gang haalde Jozef opgelucht adem. De opluchting bleek van korte duur, want in de stal was Henricus, de andere stalknecht, aan het werk. En Henricus was een arrogante en irritante, uit Nederland afkomstige jongen met vlasblond haar. De Nederlander kuiste de hoeven van een paard, het lievelingspaard van Jozef, en was van plan om het op te zadelen.
Maar we gingen toch nog een dag wachten, vroeg Jozef verbaasd. Ze mankt nog wat.
Ik hoef van jou geen bevelen aan te nemen, jongen, reageerde Henricus bist. Ga jij maar lekker water pompen. Henricus ging ruw met de krabber tekeer en het paard hinnikte ontevreden.
Doe de andere paarden dan maar.
Zij is heel gevoelig. Ik doe haar morgen wel, probeerde Jozef de blonde knecht op andere gedachten te brengen. De merrie liet haar rechter achterbeen zakken. Henricus rekte zijn rug en wees dreigend met de hoevenkrabber in de richting van Jozef. Hij wilde hem op zijn Hollands de les gaan spellen. Onverwacht haalde het paard uit en trof Henricus vol op zijn knie. Schreeuwend van pijn zakte hij in elkaar. De merrie haalde nog één keer verwoestend uit en trof de knecht vol in zijn slaap. Ze had zo net Henricus doodgetrapt. Voor Jozef dreigde de geschiedenis zich weer te herhalen. Zou hij terug op de vlucht moeten slaan, dacht hij. Nee, deze keer niet. Als onschuldige zou hij toch nooit in de gevangenis belanden. Het was overduidelijk dat het paard Henricus had doodgetrapt. Toch wilden de agenten van geen wijken weten. In hun ogen was Jozef de enige schuldige. Voor het eerst in zijn leven besefte Jozef glashelder dat hij de grote tegenslagen in zijn leven enkel alleen te danken heeft aan zijn uiterlijk. Voor hij Jozef van den Broek werd, zag Jozef in Congo-Vrijstaat het licht onder de naam Jozef Bomigno. Hij was zwart.